Welkom bij een nieuwe wintersportpodcast. En we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van een van de bekendste skigebieden van de Alpen. Zeker een van de bekendste skigebieden van Oostenrijk, namelijk over Sulden. Naast me zit Roel. Nou Roel, dit moet een genot zijn geweest om hierin te duiken.
Zeker, zeker. Dit is, wat je zegt het al, een van de bekendste skigebieden. En je bent altijd benieuwd hoe zo'n gebied zich heeft ontwikkeld en hoe het ooit zo groot is kunnen worden. En vooral ook hoe snel dat is gegaan.
Ja.
Omdat er nogal wat verschil in zit tussen verschillende gebieden.
Ja, nee, dat zal best. Want Sulden is nu, we zeiden het al, een van de bekendste en het meest populaire skigebieden van Oostenrijk. In het Ötztal, groot dal, helemaal aan het eind eigenlijk, of tenminste bijna helemaal aan het eind. Hoe zat dat vroeger? In het begin was er natuurlijk nog helemaal geen skitoerisme of toerisme in het algemeen.
Nee, nee. Ja, je zegt het al, het is inderdaad een heel lang dal. Ligt erg ver verwijderd van het Inntal. Dus er was sowieso een lange weg te gaan om daar überhaupt te komen. En daar heeft het dorp gewoon heel lang last van gehad. Dus het toerisme, zeker het wintertoerisme, het heeft vrij lang geduurd in de loop van de 20e eeuw. Het zomertoerisme kwam langzaam op gang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen het alpinisme eigenlijk in opkomst kwam. Sulden is trouwens afgeleid van Zelda of Zeldon. In 1150 is dat voor de eerste keer opgedoken. Maar goed, toen was er dus eigenlijk meerdere eeuwen lang is daar heel weinig gebeurd.
Nee, het is gewoon zoals in veel Oostenrijkse dalen, gewoon het boerenleven.
Ja, ja, precies. Dus het was een hele trip om daar te komen. En zelfs nadat er echt een officiële weg is aangelegd. Die is aangelegd in, ik moet even goed kijken, begin van de 20e eeuw, meen ik, tussen station in Ötztal. Station Ötztal, dat is eigenlijk in het Inntal, op de kruising van het Inntal en het Ötztal. Vanuit daar werd een weg aangelegd naar Sulden. En dat betekent dat je met paard en wagen daar naartoe kon. Maar die rit, die duurde al 9 uur. Dus je kunt je voorstellen, daar ga je niet voor de lol zomaar naartoe.
Maar ook niet echt hele snelle paarden dan in dat Ötztal, toch? Want het is zeker nog wel een stuk. Je bent echt wel, volgens mij is het Ötztal nu zelfs in oppervlakte de tweede gemeente van Oostenrijk. Alleen Wenen heeft een grotere oppervlakte. Dus geef wel aan hoe groot en uitgestrekt het daar is. Mm-hmm. Maar 9 uur, allemachtig heen. Die paarden die liepen stapvoets dan waarschijnlijk.
Ja, volgens mij zit er een bepaalde smalle delen in het dal. De afgelopen jaren met groot lawinegevaar hebben we dat daar ook gezien dat daar wegen zijn afgesloten.
Ja.
Volgens mij heeft het daarmee te maken gehad dat daar moeilijk een goed begaanbare weg te maken is.
Ja. Ja, grappig. Ja goed, toen kwam de grote oorlog. In dit geval dus de Eerste Wereldoorlog. En toen was begon er toen al wat op het gebied van toerisme?
Toen begon het langzaam, maar wat veel mensen denk niet weten is dat niet zozeer in Sulden die toeristische ontwikkeling op gang kwam, maar in Hoogsulden. En dat is dus eigenlijk het dorpje op de berg. Het hoteldorpje is daar, meer is het niet. Maar daar werd de eerste toeristische infrastructuur gebouwd. En dat begon dus met een aantal hotels. Er was nog geen lift. Maar dat betekende wel dat mensen dus te voet omhoog moesten lopen om daar vakantie te kunnen vieren.
Oké, maar wel even een stukje context. Je kwam uiteindelijk, had je dus al de moeite genomen om 9 uur met die paardenkoets of wat dan ook was. 9 uur onderweg van station Ötztal naar Sulden. En dan moest je daarna ook nog, want Sulden ligt, nou, dat was toch wel iets van 600-700 meter wat je dan op moest klimmen.
Ja, ja, dus het dal ligt op 1300 meter.
Ja, dus, en Hoogsulden, meer nog, want Hoogsulden ligt volgens mij boven de 2000 meter.
2100 meter.
Precies, dus lekker een stuk. Oké, er werd wel veel van mensen gevraagd. Je moest wel heel erg bergliefhebber zijn, denk ik, om dan om daar te verblijven.
Ja, maar goed, die paardenkoets, op een gegeven moment werd dat natuurlijk wel de auto. Ze hebben data die weg wel uit kunnen bouwen. Dus op een gegeven moment is dat de auto geworden. Maar goed, dan moest je dus inderdaad om vakantie te kunnen vieren nog 800 meter de hoogte in lopen. Ja, en dat stuitte natuurlijk op de nodige weerstand.
Ja. Ja, nou ja, hoe hebben ze dat opgelost?
Nou, dat heeft uiteindelijk toegeleid dat er een stoeltjeslift is gekomen. Dat was destijds de langste stoeltjeslift die er in Oostenrijk was. En die was gebouwd van oud oorlogsmaterieel. Dus ja, alles was schaars, maar de aandrijvingsmotor die kwam van een afgedankte legertruck. En misschien dat sommige mensen de lift nog wel kennen, want die is pas in 2013 afgebroken. Dat bleek dus in ieder geval wel een katalysator te zijn voor de ontwikkeling van Sulden.
Ja, precies.
En later kwam er een tweede stoeltjeslift, nog iets verder de bergen op, de Roodkogellift. En pas in tweede instantie werd wat meer richting Zulde zelf werd een lift gebouwd. En dan hebben we het over het dorpje Innerwald. Een gehuchtje wat een klein beetje boven het dal ligt. Ja.
Maar het was niet allemaal koekenaar. Het is niet allemaal in een hele mooie rechte lijn omhoog gegaan in Zulden. Want er waren toch ook wat zorgen. En uiteindelijk was er een bakker die hier toch wel een grote rol in heeft gespeeld, toch?
Ja, een Zuldense bakker. Die had, Hans Valkener is zijn naam. Die had in 1955 aandelen overgenomen van de liftmaatschappij destijds. En die zag toch wat beren op de weg. En dat kwam opvallend genoeg misschien voor sommige mensen vanwege de sneeuwval. Want zowel uit het noorden als uit het zuiden komt relatief weinig sneeuw in Zulden. Ja. Dat zou je natuurlijk niet zeggen, want ze maken vooral reclame met sneeuwzekerheid. Maar dat heeft vooral met die hoogteligging te maken en die gletsjers die er op dit moment natuurlijk zijn. Waar ze de lift op hebben staan. Ja. Maar tot die tijd had het eigenlijk alleen zin, kwam die bakker tot de conclusie om liften boven de 2000 meter te bouwen. Dus dal of dalingen was allemaal nog niet aan de orde in die tijd. Hmm. Dus
hij maakte zich echt wel zorgen om die sneeuwzekerheid. En dan niet vanuit het klimaatverandering idee, maar gewoon er valt hier gewoon te weinig sneeuw.
Er valt gewoon te weinig sneeuw. Het is echt een inneralpien dal wat heel droog is. Ja. Dus men zag ook dat andere gebieden, zelfs het kleine Obergoogel, helemaal achter in het dal, was veel verder ontwikkeld dan Zulden.
Ja.
En dat zegt natuurlijk wel iets. Natuurlijk konden ze zich helemaal niet meten met de Aalbergen in die tijd. Nee. Dus er moest echt wel wat gebeuren. En hij had dus het plan om de Geislagkogelbaan te bouwen. Een lift naar meer dan 3000 meter hoogte. Een prestigieus project. Maar ja, om financiële steun vinden was lastig. Hij had met een van de stichters van Obergoogel gesproken en hij zei van, ja, daar kom ik niet verder mee. Want die had gezegd van, ja, voordat ik daar geld in steek, gooi ik liever in de beek, want het heeft toch geen zin.
Een goede relatie tussen die twee buurdorpen dus.
Ja.
Gooi ik liever in de beek. Ja, nou ja, had hij er misschien maar in geïnvesteerd, want nu is het allemaal
Het is allemaal heel anders gelopen. Dat had je
succesvol.
Natuurlijk. Ja. Dus die lift is uiteindelijk wel gekomen in 1966. Maar op dat moment had je dus twee deelgebieden bij Hoogzulden en op de Geislagkogel. En die waren dus niet met elkaar verbonden. Daar is pas verandering in gekomen in 1971 toen de Langek-stoeltjesliften zijn gebouwd.
Ja.
Zeg maar, in dat dalletje tussen die twee gebieden werden twee liften gebouwd. En toen kon je dus inderdaad van de ene naar de andere kant.
Precies. En die Geislagkogel die is toen op een gegeven moment is die gebouwd. Dat was in 1966. Ja. En dat was dus echt, weet je, ook voor die tijd was dat ook wel echt een megaproject in Oostenrijk, toch? Ik bedoel, het was niet zomaar een liftje natuurlijk.
Nee, zeker niet. Het was een gigantische, de hoogste cabinebaan van Oostenrijk op dat moment. Dus daar hebben ze dieper in de buidel moeten tasten, maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Ja. En ik denk wel dat het vliegwiel is geworden voor de verdere ontwikkeling van het skigebied.
Ja.
Want vervolgens kwamen er steeds meer toeristen naartoe. En toen bleek ook dat de één persoon stoeltjeslift naar Hoogzulden de toeloop eigenlijk niet meer aankomt.
Nee.
Ik geloof 440 personen per uur kon dat liftje toen vervoeren. En dus werd gekeken naar een alternatief. En die is gevonden in de bouw van de cabinebaan van de Gigijochbaan.
Ja.
Van de Gigijoch. En die ligt dus eigenlijk net tussen die twee gebieden in. En die Gigijochbaan die heeft dus de functie volledig overgenomen van die eenpersoons stoeltjeslift in Hoogzulden.
Ja. Ja, en toen werd Hoogzulden echt de naam voor het dorpje en veel minder voor het skigebied.
Voor het skigebied,
nu zeg je in de volksmond veel meer van deel van de Gigijoch, daar ga je nu skiën. Of tenminste, daar ga je. Dus het is niet meer van we gaan in Hoogzulden skiën, het is veel meer echt naar die Gigijoch toe gegaan.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, uiteindelijk stond die Geislagkogelbaan er, maar dat was nog geen gletsjer.
Nee, daar was nog helemaal geen sprake van. Dat is pas gekomen na een bezoek van Hans Valkener aan Kaproen. Die ging daar in de herfst naartoe en tot zijn verbazing kon hij geen hotelkamer meer vinden. En wat bleek? Ja, Kaproen zat dus vol met wintersporters die dus op de gletsjer, op de Kietsteinhoorn aan het skiën waren. En toen werd voor hem eigenlijk duidelijk, ja, wij moeten iets anders gaan doen. Wij moeten die gletsjer gaan ontsluiten die we boven het dorp hebben liggen. Het probleem was natuurlijk toestemming krijgen om daar liften te mogen bouwen.
Ja.
En vervolgens sprak hij de gouverneur van Tirol. En in een 15 minuten durend gesprek hebben ze kunnen regelen, ritselen zou ik bijna willen zeggen, dat er toch toestemming zou komen om daar een aantal liften neer te zetten. En dan zou het land Tirol zou dan voor de financiering zorgen. Of voor de vergunning zorgen, als hij voor de financiering zorgt.
Ja.
En zo geschiedde. In 1975 is de Rettenbachgletsjer ontsloten.
Ja, en toen begon ook meteen de sport. Hè? Want je hebt natuurlijk de opening van het wedstrijdseizoen. Is altijd in Sulden op de Rettenbachgletsjer. En was dat al meteen het geval dat daar meteen geraced werd?
Ja, er werd al volop getraind door de ski-ploegen van de verschillende landen. En op een gegeven moment werd het zelfs uitgezonden op de Duitse tv dat de Duitse ski-nationaalmanschaft daar aan het trainen was. Ja, en dat was echt het sein voor allerlei Duitsers die dachten van wacht, ik kan dus nu al gaan skiën in Oostenrijk op de gletsjer. Ook dichterbij dan Kaproen voor sommigen. Dus toen kwamen al die Duitsers daar naar Sulden toe. En dat, dat heeft zich in mijn windeieren.
Nee, precies. Maar die gletsjer lag daar, maar... Kon je wel van... Het waren nog steeds dan twee losse gebieden. Want je kon niet van de Gigijoch naar de gletsjer skiën.
Nee. Er was überhaupt geen verbinding. Sterker nog, het gletsjergebied was een zomerskigebied. Dus na een maand... in oktober ging het skigebied... gingen de mensen daar naartoe. Maar een maand later... Dan kon er al niet meer geskiet worden. Omdat het dicht ging. De gletsjerstraten gingen ook dicht. Dus was men toch weer...
Je kon er ook niet meer komen.
Ja, je kon er niet meer komen. En er was ook nog geen verbinding vanuit de Gigijoch naar de gletsjer. Dus toen hield het al toch wel weer snel op. En dat hebben ze wel kunnen in ieder geval tijdelijk kunnen oplossen... door een tweede gletsjer te ontsluiten, de Tiefenbachgletsjer. En die is vervolgens wel verbonden met de Rettenbachgletsjer. Dus daar hebben ze een kleine soort skischaukel toch kunnen ontwikkelen. Waardoor het aanbod relatief groot was.
Ja.
Maar de verbinding met het winterskigebied die is echt pas in 1998 gekomen.
Bizar, hè? Dus, maar goed, nu kan je natuurlijk wel gewoon in de winter ook skiën op de gletsjers. Maar dus het was eigenlijk, was Sulden dus helemaal niet als Sulden begonnen, maar als Hoogsulden. Daar is het, en de gletsjer was uiteindelijk in eerste instantie alleen maar een zomerskigebied.
Ja, dat is heel apart dat zo gegaan is, maar dat is... Inderdaad, de geschiedenis. En nu is het precies andersom, want die gletsjers die hebben te maken met sterke, het inkrimpen van de gletsjertongen, noem maar op.
Ja.
Veel sneeuw gesmolten en dat betekent dat ze daar in de zomer al lang niet meer kunnen skiën. Dus het seizoen begint daar eigenlijk pas in september en dan loopt het gewoon door tot mei.
Ja.
Dus nu is het gewoon opgegaan in het gehele skigebied van Sulden.
Ja, dat is natuurlijk ook een... Het is allemaal niet... De verbinding is er wel, maar het is ook wel een behoorlijk aan eenschakeling van liften natuurlijk. Hè? Die Golden Gate naar de gletsjer. Je zit echt wel behoorlijk lang in wat horizontale gondels.
Ja.
En goed, alles beter dan met de weg omhoog, want het is best wel een stukje rijden.
Het is ook een heel stuk met de weg inderdaad.
Maar goed, daardoor kan je wel een bijzonder tochtje kan je maken natuurlijk.
Ja. Dus en je kunt wel natuurlijk helemaal terugskiën van de gletsjer terug naar Sulden.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een groot voordeel, langer de halfdaling.
Ja. Ja, tof. Ja, het is echt een fascinerend skigebied. En ook als je ziet waar het vandaan komt hè, in Hoogsulden. En een leuk feitje ook wat je hier hebt opgeschreven is dat in 1930 hadden ze al 88.000 overnachtingen. Ja, dat klinkt heel veel, is het natuurlijk ook wel, zeker voor die tijd. Tegenwoordig doen ze er 2,6 miljoen. Dus dat is toch even ietsje meer.
Ja.
Logisch. Maar het is een interessant gebeuren. En ik ben benieuwd wat ook de toekomst dit gebied gaat brengen. Hè? Want er is natuurlijk al heel lang een plan voor de verbinding met het Pietstaal. Maar ja, ik denk dat er nooit van gaat komen. Begreep ik laatst ook uit toch wel vrij mensen die daarmee bezig zijn. Dat de vergunning gewoon niet rond gaat komen.
Dus ik ben er ook bang voor.
Op zich is dat denk ik ook helemaal niet erg. Hè? Want het is prima om wat meer natuur daar te houden. Dan ben ik wel benieuwd wat Sulden verder gaat brengen. Ik denk dat ze wel nog steeds, zeker ook met de klimaatverandering... Ja, er valt weinig sneeuw in, of relatief weinig sneeuw in Sulden... maar het is wel een sneeuwzeker gebied hè, door de hoogte en ook de ligging natuurlijk. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen.
Ja, zeker. En over die verbinding gesproken met het Pietstaal... ik denk ook niet zozeer dat het vanuit Sulden per se nodig is... want zij hebben natuurlijk al een groot skigebied... Ja. Die wens die is er vooral vanuit het Pietstaal, omdat dat een nogal onderontwikkeld gebied is. Die hadden daar heel veel profijt van gehad. Ja. Dus ja, het is de vraag of er nog überhaupt van komen.
En hoe vergeten we nog eventjes, qua historie, we hebben natuurlijk in andere podcasts hebben het gehad over James Bond films die natuurlijk zijn opgenomen op diverse plekken, die echt wel bijdragen aan de hele grandeur van zo'n gebied. Maar er is natuurlijk vrij recent ook een deel van een Bond film in Sulden opgenomen.
Ja, Spectre, dat klopt. En daar maakt ook volop reclame mee nog steeds van dat die film daar dus is opgenomen. Ja, ik begrijp het goed. Ze maken nu met James Bond en de Big Three, dat is ook hun paradepaardje. Dat drie bergtoppen boven de 3000 meter ontsloten zijn voor skiers.
Precies.
Dus het heeft echt wel wat te bieden.
Absoluut, absoluut. Oké, bedankt voor het luisteren. Dit was hem voor betreft de geschiedenis van Sulden. Vond je dit nou een interessante podcast? Nou, laat ons dan eventjes weten via een recensie op je favoriete podcast-app. Of volg ons op Spotify of op YouTube. Vinden we heel fijn. Wij gaan ons weer voorbereiden op een volgende. En tot de volgende keer.